Gemeente, jongens en meisjes, jongeren, ouderen hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding. Namens de kerkraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Ook gasten met ons in verbinding heet ik hier, vanaf hier van harte welkom. Voorganger is onze eigen predikant dominee Van der Ree. We lezen uit Daniël 2 en hebben als thema Gods geschiedenisles. De collectedoelen van deze dienst, dat zijn de kerk en huisvesting Pniel. Een tweetal mededelingen namens de kerkraad. Een huwelijksaankondiging. Op vrijdag 17 juni hopen Joost Bakker en Aleida Gaasbeek beiden uit Soest te gaan trouwen. Ze willen God om een zegen vragen over hun huwelijk om 2:00 in de hervormde kerk van Harmelen. De dienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze kerkraad. Dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Verder wijzen we u nu alvast graag op de noodhulpcollecte van Deo Volente zondag 19 juni, die de hongersnood in Oost-Afrika als doel heeft. Deze hongersnood neemt steeds extremere vormen aan vanwege de grote droogte in dit gebied en de huidige geopolitieke situatie en prijsstijgingen verergeren de situatie. Overmaken van een gift kan naar de diaconie. Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar de zondagsbrief. We gaan nu als inleiding op de dienst zingen van Psalm 141, het eerste en het tweede vers. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook thuis, een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar de lof voor de Heere zingen. En dat doen wij te midden van de goden. Ook vandaag zijn er allerlei goden. Misschien niet in de vorm van godenbeelden. We gaan straks lezen uit Daniël 2. De tijd van de Babylonische ballingschap. Daar stonden allerlei godenbeelden in afgodstempels. Maar ook wij hebben vele goden die aanbeden worden, die gevolgd worden, die het leven van mensen bepalen. Maar wij worden vanmorgen geroepen als gemeente van Christus om de naam van de Heere met heel ons hart de eer te brengen, omdat Hij de overste is, de koning der koningen. Psalm 138, vers 1 en vers 2. reden van Gods mond die op deze wereld klinkt, is ook de wet die hij gegeven heeft, opdat we daarnaar zouden leven. Dat we in zijn wegen zegen en heil zouden vinden. En daarvoor hebben we de Heer Jezus nodig, opdat hij onze zonden vergeeft en ons met zijn geest bekrachtigt om uit dankbaarheid ons te richten naar zijn wet. We zingen gezang 5, daarvan het 3e vers, na de wet van de Heer. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, u zult die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Laten wij bidden voor de opening van Gods woord en de aanwezigheid van de Heilige Geest ook in ons midden vanmorgen. Wij willen in onze voorbeden denken, in onze dankzegging aan zuster Westraat de Schorer van de Framboos 43. Ze heeft een ingreep ondergaan en die is goed verlopen en er is sprake van een geruststellende uitslag. Daar mogen we de Heere de eer en dank voor brengen. We willen ook in de dankzegging denken aan zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis. We willen ook bidden om verder herstel voor haar. We denken in onze voorbeden aan broeder en zuster Diepeveen van de Haar van de Nachtpauwooglaan 11. Ze maken een ingrijpende tijd door. Broeder Diepeveen is geopereerd in verband met een gebroken enkel. De ingreep is geslaagd en hij is nu voor revalidatie in de Engelenburg. En Zuster Diepenveen heeft een ingreep ondergaan in het ziekenhuis in Nieuwegein, omdat tijdens de revalidatie bleek dat haar heup gebroken was. En als alles nu goed gaat, hoopt ze dan komende week voor revalidatie weer terug te keren naar de Engelenburg. We bidden ook voor broeder en zuster van de Haar van Dijk van de Morgenster 130. Ze zullen begin volgende week verhuizen naar verpleeghuis Rijnhof in Renkum vanwege hun gezondheidssituatie. We denken aan zuster De Maar Hendriksen van de Polster 46. In verband met haar achteruitgang in haar lichamelijke conditie is ze ter observatie opgenomen in het ziekenhuis in Ede. En we denken ook aan het stel wat de komende week zal gaan trouwen, Joost en Aleida. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wij komen tot u aan het begin van deze dienst en de diensten van vandaag om u, de koning der koningen, de eer te brengen. Heren, we mogen hier op dit stukje, in dit gebouw, samen uw lof laten horen. En we zien er naar uit, heren, dat eenmaal, zoals u het hebt beloofd en in uw woord hebt voorzegd, de hele aarde met uw vrees vervuld zal raken. Dan zult u uw rijk volmaken. En nu mogen we het al oefenen. Nu mogen we elkaar er al in meenemen. In het buigen voor uw troon, Heer Jezus. En in het verheffen van onze stem tot u, die in de hemel is. En het belijden van u als de koning van heel deze aarde. Heren, misschien hebben we er moeite mee om erin mee te komen. Want u kent ons immers. U weet ook hoe vol ons hart kan zijn, juist van allerlei andere zaken. Van alles wat deze aarde voortbrengt, waar deze aarde ons toe uitnodigt. Heren, onze verlangens worden er naartoe getrokken. En bij u vandaan. Wij bidden u, heren, geef dat we vanmorgen weer op onze plek terecht mogen komen, voor uw heilig aangezicht. En vernieuw ons door uw heilige geest en door uw woord. Regeer ons, heren, opdat we het juiste pad zullen kiezen. En door uw geest aangespoord dat pad ook mogen bewandelen. Heren, als wij nog vol zijn van de dingen van deze wereld en geregeerd worden door de troon van de Satan, die alles in het werk stelt om ons af te leiden, bij u vandaan te leiden, zodat u maar niet de eer zult ontvangen die u waard bent, zodat onze levens uiteindelijk ook verloren zullen gaan, vernietigd zullen zijn. Heere, geef hem toch geen kans. En geef dat we ons bekeren zullen van onze eigen gekozen wegen tot u, tot uw woord. En heren, dan nodigt u ons daar ook hartelijk toe uit. Dan wilt u vanmorgen uw evangelie naar ons toe laten komen. En dan wilt u ons naar u toe trekken, heren, met liefde. Koorden van liefde. Opdat we aan u, Heer Jezus, verbonden zouden worden. Opdat we weer opnieuw dicht achter u aan zouden gaan ook. Heren, laat dat vanmorgen mogen gebeuren. Voor ons als we hier in de kerk zijn. Jong en oud. Wij bidden u ook voor de kinderen. Ook voor hen die straks naar de parel gaan. Wees u hen ook nabij en wees u ook met de leiding daar en de leiding van de oppas. Heren, laat het ook mogen gebeuren als we thuis de dienst meemaken. Op afstand, maar toch ook verbonden. Heren, wij bidden u of u zo uw zegen wil geven. Laat uw koninkrijk komen, ook in ons hart en leven. En als we dan als gemeente samen ook u na uw naam belijden en hoog mogen houden en mogen eren met onze psalmen en gezangen. Heren, laat het dan zo mogen zijn. Dat we het samen mogen doen met de engelen in de hemel. Om zo uw koninkrijk alle eer te brengen. Heren, we willen ook bidden voor elkaar, want u kent al onze moeite en zorgen, u kent ook onze vreugde. Wij bidden u, Heren, voor zuster Westra te Schoren. We danken u dat de ingreep die ze moest ondergaan goed verlopen is en dat de uitslagen ook zo verblijdend waren. Heren, wat een geweldige zegen, onverdiend is dat van u. En we bidden u of u haar samen met haar man en kinderen nabij wil zijn in dit alles. Een herstel wil geven. Heren, weest u om hen heen en draagt u hen. We bidden nu voor zuster Ineke Ebbers. We danken u dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En Heren, weest u haar nu ook nabij in haar omstandigheden van dit moment. Die soms ook moeilijk kunnen zijn, Heren, daar weet u vanaf. Geef dat ze zich gedragen mag weten en dat haar ziel ook tot rust mag komen en de rust mag vinden bij u, Heer Jezus. U regeert immers. Alles is in uw hand. Heren, we bidden u of u wil zijn bij onze broeder en zuster Diepeveen, die zo'n moeilijke tijd doormaken. Nu ze ook beide in de Engelenburg waren opgenomen, maar nu zuster Diepeveen toch ook nog geopereerd moest worden en opnieuw moet beginnen met de revalidatie. Heren, wat een moeilijke weg. Maar als we mogen weten dat u er bent, als u ons draagt, Heren, dan kan het. Weest u zo om hen heen en onder hen met uw eeuwige armen. Heren, we bidden u voor broeder en zuster Van der Haar. We bidden u of u hen nabij wil zijn in de avond van het leven. Ook wanneer ze moeten gaan verhuizen naar de Rijnhof in Renkum. Heren, geeft u hen vrede. Dat heeft u al zo vaak betoond in hun leven. Dat u vrede geeft. Dat u er bent. Dat u nooit loslaat het werk van uw handen, Heren. Dan zult u dat toch ook nu niet doen. Weest u hen zo nabij, ook samen met alle kinderen die hen omringen en kleinkinderen. Heren, geef dat uw zegen ook op de overgang naar Renkum zal mogen rusten. Wij bidden u voor zuster De Maar. Bidden u of u haar nabij wil zijn nu ze in het ziekenhuis werd opgenomen. Wilt u haar ook in de avond van het leven alles geven wat nodig is, hier? Kracht bij u vandaan. Dat ze mag weten, Heren, door u vastgehouden te worden. Weest u haar zo nabij en geef dat ze in het ziekenhuis ook weer nieuwe krachten van u mag ontvangen. Om nog weer terug te keren naar huis. Heren, we bidden u voor Joost en Aleida die in de komende week hopen te gaan trouwen. We danken u, Heren, voor dat prachtige van de liefde tussen man en vrouw die u geeft. Dat ze ook als man en vrouw straks door het leven mogen gaan en aan elkaar verbonden zijn in het huwelijk. Heren, geeft u uw zegen over de dag die ze mogen beleven samen met degene die hen lief zijn. Geeft u ook een gezegende dienst. Weest u hen zo nabij ook in ons midden, in de gemeente. Heren, zo dragen wij dit alles aan u op. Ook hen die we nu niet met name hebben genoemd, maar die ook te maken hebben met een kruis dat gedragen moet worden. Dat misschien zwaar ook op de schouders drukt. Van ziekte, van zorg, van handicaps, van psychische nood. Heren, geef dat we ziende op u, Heer Jezus, het kunnen dragen. En geeft u ons kracht naar kruis. Zo willen we dit alles aan u voorleggen. Wilt u genadig al onze zonden vergeven, Heren? Wij verdienen niet dat u onze gebeden ook zou aannemen. Maar wilt u ze horen? Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus, omwille van zijn genade aan het kruis verdiend, zijn verdiensten. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, dromen jullie wel eens? Ik weet zeker dat jullie dat wel eens doen, want eigenlijk droom je elke nacht Maar ja, meestal weet je dat niet meer. Tenminste, ik niet. Soms is het anders, hè? Soms word je 's morgens wakker en dan denk je, ik heb gedroomd. En dan weet je nog waar het over gaat. En zo'n droom, die kan je soms zelfs een beetje een bang gevoel geven. Of juist ook een blij gevoel. Heb je dat wel eens gehad? Dat je 's nachts misschien wel wakker schrok. En je had gedroomd en het was iets heel engs. En je had helemaal een onrustig, bang gevoel. En dan word je wakker en dan denk je, oh gelukkig, het was maar een droom. Maar ja, of anders. Dat je juist heel blij bent. Dat je 's morgens wakker wordt. De zon die schijnt en je hebt zo'n heerlijke droom gehad. En je voelt je helemaal blij. Raar eigenlijk, want zo'n droom dat, ja, zo'n droom is toch eigenlijk niet echt, hè? Dat is een droom. Dat is iets wat in je hoofd is, een bepaald verhaal in je hoofd. En dat lijkt soms wel heel echt als je droomt, als je op dat moment droomt. Maar als je dan wakker wordt, ja, dan is het weg, hè? Maar het kan soms net echt lijken. We gaan uit de Bijbel lezen, jongens en meisjes, over koning Nebukadnezar. Het pas geleden ook al eens over gehad. Dat is de koning van het grote, machtige Babylonische Rijk. En koning Nebukadnezar, die droomt ook. En weet je, in die droom ziet hij wat. En ik heb daar een plaatje van meegenomen. Hij ziet dit beeld. Bijzonder. En Nebukadnezar, die kijkt naar dat beeld in zijn droom. Die is daar helemaal mee bezig. En die ziet, het hoofd is van goud gemaakt. En de borst met de armen, je ziet, die zijn zo stoer over elkaar heen. Hè? Dat is van zilver gemaakt, mooi. Zijn middel is van brons. Zijn benen, die zijn van ijzer. En zijn voeten, wat is er met de voeten aan de hand? Ja, die zijn van ijzer, maar er zit ook iets anders doorheen. Modder, leem. En dan ziet Nebukadnezar in zijn droom een steen aankomen rollen vanaf een berg. En die rolt zo tegen dat grote beeld aan en er blijft niets van over. Terwijl die steen zelf groter wordt, en groter wordt en een grote berg wordt. Een grote rots. Wat een wonderlijke droom. Wat betekent het eigenlijk? Ja, dat is de vraag die Nebukadnezar zich stelt. Dit is niet zomaar een droom. Zou dit een droom kunnen zijn die iets betekent? Wie kan dat uitleggen? Nou, we gaan lezen in de Bijbel dat er één iemand is die dat kan. Omdat de Heere God hem dat geeft, Daniël. Daniël kan de droom uitleggen. En heel kort, jongens en meisjes, het betekent dat alle koninkrijken op aarde, ook Nebukadnezar, die koning is en een hele machtige koning, hè, dat al die koninkrijken eenmaal vergaan. Maar dat het koninkrijk van de Heere God, van de Heere Jezus, eeuwig zal bestaan. En dan is het natuurlijk de vraag, ben jij daarvan ook een onderdeel? Hoor je bij de koning, bij de Heere Jezus? Want dan blijft het bestaan. Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit Daniël 2. Een wat langer gedeelte, maar ik heb er toch voor gekozen om dit hele hoofdstuk met u te lezen, omdat het echt bij elkaar hoort. Daniël 2... En daarna zingen we uit de lofzang van Maria de versen 4, 5 en 7. En u zult vragen waarom de lofzang van Maria, het is toch geen kerst? Nou ja, in die lofzang profeteert ze over het kind dat ze zal baren, de Heer Jezus, die ook koning zal zijn, de koning der koningen. Daniël 2 vanaf vers 1. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. En daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. En toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan en de koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. En toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef in eeuwigheid, vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. En de koning antwoordde en zei tegen de Galdeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouwen en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. En zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden: laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei: ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. En de Galdeeën antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden: er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of Galdeer dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen. En hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. En de wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden. En men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. En hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. En toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. En daarop vertrok Daniël naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten, opdat ze het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. En daarop loofde Daniël de God van de hemel. En Daniël nam het woord en zei: de naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan de wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en me nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. En daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. En hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem: breng de wijzen van Babel niet om, breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. En toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. En de koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belsazar: bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? En Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat er hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goud, van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer, Zijn voeten van gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. En hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. En die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. En toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. En nu zullen we de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat zal heersen over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. En dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit de bergen steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offer gaf en een aangenaam reukwerk zou brengen. En de koning antwoordde Daniël en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. En toen bevorderde de koning Daniël. En hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning. Tot zover het woord van de Heer. Als antwoord op de preek zingen we uit Psalm 2, vers 1, 3 en 6. Wij luisteren naar Daniël 2, het hoofdstuk waarin de droom aan Nebukadnezar wordt uitgelegd door Daniël. Ik lees met u vers 44 en 45. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelfs zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de bergen steen werd afgehouwen die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Het thema voor de preek is Gods geschiedenisles. We letten op de droom, het beeld en de steen. Gemeente, er is paniek. Paniek in het paleis van koning Nebukadnezar. Dat machtige paleis, dat staat in het machtige Babel, de hoofdstad van de wereld van dat moment. Hoofdstad van het Babylonische Rijk dat zich uitstrekt en waar de koning vanuit zijn paleis zijn macht laat gelden. Nebukadnezar, machtig koning, het oog van de wereldpolitiek. Maar er is paniek. En het paleispersoneel loopt zenuwachtig rond. Opperste paraatheid, alertheid. Waarom? Is er een oorlog op til? Is er een paleisrevolutie op til? Of is er een crisis te bezweren en weet men niet hoe? Nee. Er is een droom. Of eigenlijk moet je het nog anders zeggen. Zoals het ook in de tekst staat, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Dat is de reden dat Nebukadnezar zo onrustig is geworden. Hij heeft het in de afgelopen nacht namelijk meegemaakt. Er is een droom geweest en hij weet, die heeft wat te betekenen. Het is een verborgenheid waarvan hij de betekenis wil weten. Maar welke? Wat betekent het? En gemeente, die vraag die geeft hem zo'n onrust. Dat ook heel zijn paleis in rep en roer raakt. Want een onrustige Babylonische despoot, dictator. Ja. Die is onvoorspelbaar en wispelturig. Dat voorspelt weinig goed. Die kan zomaar om zich heen gaan slaan. Het spookt in Nebukadnezars gedachten. Want die droom, ergens heeft hij het gevoel dat het niet goed is wat die betekent. Het geeft hem een onbestemd gevoel. Op een wat andere manier kun je dat gevoel wel eens hebben als je merkt dat je vrienden om je heen iets aan het organiseren zijn. En dat doen ze voor jou, of je verjaardag of zo, of omdat je je examen hebt gehaald. En ze zijn wat aan het organiseren, maar ze houden jou er helemaal buiten. En dan heb je zo, waar zijn ze nou mee bezig? Dan wil je het weten. Dan ben je een beetje onrustig. En dat is dan natuurlijk leuk, hè, dat wordt een verrassing, maar voor Nebukadnezar is het helemaal niet leuk. Er is iets dreigends, maar wat? Het is iets van de goden, een boodschap van de goden. Want zo werd een droom gezien. Maar is het ten goede of ten kwade? Dat is de oorzaak van Nebukadnezar onrust. En je kunt het wel begrijpen toch, als je wat probeert te verplaatsen in die man. Hij heeft natuurlijk ook nogal wat te verliezen. Koning van een wereldrijk. Maar gemeente, speelt er ook niet meer. Die onrust. Weet je, hier zie je nou iemand die leeft zonder God. En als je zonder God leeft, dan heb je geen schuilplaats waar je hart steeds toevlucht vindt in smart, zoals we het wel eens zien. Waar je naartoe kan vluchten. Te midden van de onrust, van alles wat er gebeurt in je leven, van wat je ook als dreigend, bedreigend ervaart. Die momenten maken wij ook mee, toch? Dat kan op allerlei manieren. Ik ga u maar geen voorbeelden geven, dat weet u wel. Misschien zit u er wel middenin. Of jij. Komt het goed? Wat er nu zich afspeelt. Hoe moet het verder? Mijn toekomst. Heb je dan een schuilplaats? Voor je ziel? Waar je echt tot rust kan komen? Niet op zandgrond gebouwd, want ja, als je wat in het hoofd haalt, van zo moet het dan maar, ja, dat helpt vaak niet. Nee, echt tot rust kunnen komen. Nebukadnezar heeft het niet, zo'n plek. Hij staat voor zijn idee zelf aan de top. Kijk, als een van zijn onderdanen zoiets heeft, die kan er altijd nog mee naar de koning. Misschien kan de koning wat voor hem doen, hè, want die is machtig, die is rijk. Maar Nebukadnezar is die koning. Die staat aan de top van de piramide, zou je kunnen zeggen. Hij moet het doen. En nu is er die boodschap van die goden. Weet je, hoe kan het dat één droom die man nou zo van zijn stuk brengt? Nebukadnezar, hij heeft alles wat hij wil. Eén vingerknip. En ze rennen voor hem. Ze doen alles. Hoe erg het ook is. Hij vaardigt een wet uit. We hebben het gelezen. Komen we zo nog wel even op. Maar hij vaardigt een wet uit. Al die wijzen die moeten worden omgebracht. Nou, daar gaat Arioch. Met zijn onderdanen. Hij pakt het op. Hij gaat het uitvoeren. Want de koning zegt het. Dat is het. Dat is de enige reden. De koning zegt het. En Nebukadnezar is beroemd. Nog steeds. Nebukadnezar is die koning. Waarvan de hangende tuinen van Babylon afkomstig zijn. Dat is een van de 7 wereldwonderen. Heeft hij gemaakt. We weten niet precies hoe dat geweest is overigens. Maar hangende tuinen van Babylon. Iets heel bijzonders. Hij bouwt zijn rijk. Hij bouwt Babel. En nog steeds wordt er archeologisch onderzoek naar gedaan. Tot op de dag van vandaag. Je zou kunnen zeggen een soort postuum eerbetoon aan Nebukadnezar. En deze man, zo onrustig, zo onzeker, door een droom. Hoe komt dat? Ja, gemeente, dat is dus het enige wat Nebukadnezar heeft. Die macht en die roem en die invloed. Daar heeft hij in zijn leven alle kaarten op gezet. Daar moet het van komen. Dat is waar hij wil staan ook, aan die top. Dat is wat hij zoekt, dat bevredigt zijn verlangens. En nu ziet hij het bedreigd, want hij voelt ergens dat onbestemde gevoel zit in hem. Die droom, dat voorspelt weinig goed. Daar zit dreiging in. En ga ik dan alles verliezen? Met Nebukadnezar heeft zijn hart gezet op dingen die vergankelijk zijn. Soms reik je met je macht en je roem tot grote hoogte. Maar het is tijdelijk, het vergaat. En dan maar even de vraag aan u, aan jou. Waar is uw hart, uw leven van vol? Wat jaag je achterna? Waar zijn wij mee bezig? De gemeente Nebukadnezar die heeft op een heleboel vragen die het leven soms aan je stelt een antwoord. Hè? Als het nou gaat over een hoge elektriciteitsrekening, gasrekening. Nou, Nebukadnezar die zou er geen last van hebben, die kan hem makkelijk betalen. Of als het gaat over dat je aanloopt tegen allerlei instanties. Dat je door de bomen het bos niet meer ziet in de hulpverlening. Nou, Nebukadnezar die zou er geen last van hebben. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over zijn pensioen. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over een nieuw huis. Überhaupt een huis. Het is Nebukadnezar gelukt ook wat te maken van zijn leven. als hij op Instagram een account zou hebben gehad, nou ja, vele, vele duizenden miljoenen volgers. En misschien herkent u zich een beetje, als ik het zo eens even naar vandaag haal. Dat je daar toch een beetje van verwacht, of niet? Dat je denkt, dat geeft me dan een beetje rust. Als dat allemaal voor elkaar heb, als ik mijn schaapjes op het droge heb. Misschien heeft u uw schaapjes ook wel op het droge. En dan zeg je, ja, nou ja, ik voel me wel een beetje Nebukadnezar, denk ik. Een gouden hoofd. Maar op één vraag heeft hij geen antwoord. En gemeente, dat is een vraag die Nebukadnezar, de machtige koning, moet beantwoorden. Maar even goed u en ik. Ieder mens. En dat is de vraag van het sterven. Van de dood. Van de vergankelijkheid. Van dat het aftakelt. Dat, zoals het vroeger zeiden, een doodshemd geen zakken heeft. Als je overleden bent, kun je niks meer meenemen van alles wat je op aarde bezit en bezeten hebt. En is dat dan maar zoals het is? Moet je dat dan maar gewoon aanvaarden? Ja, misschien dat veel mensen dat ook wel doen. Ik sprak er laatst nog met iemand over die dat meemaakte, zo vaak in het ziekenhuis. En die zei, ja, dan merk ik dat mensen sterven en ze zijn er zo zakelijk mee bezig. En een diepere vraag, die houdt hen niet bezig van, maar nou moet ik God ontmoeten of zou er nou nog wat zijn na het sterven aan de andere kant? Ze zijn er gewoon helemaal niet mee bezig. En toch, gemeente, denk ik dat vele mensen er ook wel mee bezig zijn. Ook als we die vraag misschien wel het zwijgen op hebben gelegd. Want je komt er een keer voor te staan, vroeg of laat. En wat doet die dood dan? Jaagt je dat dan angst aan? Maakt het je onrustig omdat je dan alles gaat verliezen? Omdat er niks overblijft dan stof en as? Maar het is het oordeel van God dat die dood er is. Het oordeel over onze zonde. Zo spreekt de Bijbel erover. Het gebeurt en het is de realiteit van elke dag in uw en mijn leven. Dat die zonde er is. En daarom is het ook de realiteit. Dat de dood komt. En velen sterven. Elke dag zijn er te velen. Nebukadnezar heeft geen rustplaats voor zijn ziel. En daarom is hij zo verontrust. Gaat het nu komen? Want hier heeft hij met al zijn macht geen antwoord op. En gemeente, als je geen vrede met God hebt, dan heb je ook geen vrede met de mensen om je heen. Niet echt. Waar zoekt Nebukadnezar zijn zekerheid? Want hij gaat er naar op zoek. Hij wil de uitleg van de droom weten. Nou, hij haalt al die magiërs en bezweerders bij zich. Degenen die zeggen in contact te staan met de goden. En zij moeten de droom gaan uitleggen. Maar welke droom? Ja, dat is wat Nebukadnezar hen ook vraagt. Vertellen jullie eerst mijn droom maar eens. Weet hij dat misschien niet meer? Er zijn uitleggers die zeggen, Nebukadnezar was die droom vergeten. Zoals wij dat ook wel eens hebben, hè, dat je weet, je hebt gedroomd en je hebt het gevoel van die droom misschien nog bij je als je wakker bent, maar je weet niet meer precies hoe het zat. Het zou zo kunnen zijn geweest, maar het kan ook anders en ik denk dat daar toch wat meer voor te zeggen is. Dat blijkt uit vers 8, dat Nebukadnezar die droom wel degelijk nog wist, maar dat hij die magiërs ook op de proef wil stellen. Om ervoor te zorgen dat ze niet zomaar hem wat op de mouw spelden aan uitleg, maar dat ze werkelijk zouden kunnen zeggen, wij kunnen vanwege de goden waarmee wij in contact staan, uw koning vertellen, dit is de droom en dit is de uitleg. Met uit vers 8 kun je concluderen dat Nebukadnezar die magiërs op hun betrouwbaarheid wil testen. Is het nou werkelijk zo dat jullie in contact staan met de goden? Toon dat eerst maar eens aan, door mij ook de droom te vertellen. Maar ziet u hoe het bij Nebukadnezar zit? hoe dat gaat in zijn hart. Er is eerst onzekerheid en dan die onrust en dan vervolgens wantrouwen. Als je geen vrede met God kent, als je je houvast niet hebt in Hem, die boven alles staat, die hoog troont en woont en die zeer laag op aarde ziet, zegt Psalm 113. Als je Hem niet kent en Hij niet je schuilplaats is, dan heb je ook geen vrede met jezelf. Dan komt er die onrust. Dan heb je geen vrede met je omstandigheden. Dan heb je ook geen vrede met de mensen om je heen. En Nebukadnezar is onverbiddelijk naar die magiërs toe. Zij moeten het hem nu vertellen. Zij zijn nog zijn enige hoop op hou vast dat hij toch nog verder kan. Dat hij weer rustig wordt. Zij moeten het doen. En hij is onverbiddelijk. Als ze het niet kunnen, dan worden ze een kopje kleiner gemaakt. Dan worden ze ter dood veroordeeld. Maar Nebukadnezar is een koning zonder God. En daarom is hij ook een koning zonder genade. Koning zonder geduld. Hij kan het niet loslaten, want hij kan het niet weggeven. En hij lijkt wel een verwend kind hier. Hij moet meteen zijn zin hebben, ze moeten het hem nu vertellen. Dat kunnen jullie toch, jullie zijn toch magiërs? Nou, maak het maar waar. En zo niet, als hij het niet krijgt, dan is hij meedogenloos. Genadeloos. Ja, en dan Daniël, want dan zet ik hem er even tegenover. Die twee komen hier tegenover elkaar te staan. Hoe gaat Daniël ermee om? Want er wordt op zijn deur geklopt. En daar staat Arjoch, of de dienaren van Arjoch. Ja, Daniël, meekomen. Het is gedaan met je. De beul komt bij hem langs. En dan heeft Daniël een ontnuchterende vraag. Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Daniël die weet nergens van, die kent het hele verhaal niet. Hij was er niet bij geroepen kennelijk. Maar ook vanwaar die haast dan opeens? Ja, daar zit de blinde paniek van Nebukadnezar achter. Maar je merkt, gemeente, dat Daniël geen paniek heeft. Terwijl zijn leven direct gevaar loopt. De beul staat voor zijn deur. Maar Daniël bewaart de rust. Gemeente, dat kan alleen als je die rust dus hebt. Als je die ontvangt. Daniël is niet meteen in paniek. Zouden wij als christenen dat nou ook niet uit moeten stralen vandaag in onze samenleving? Deze rust. Geen paniek. Waarom? Nou, gemeente, omdat er een God in de hemel is. Waarop je mag vertrouwen. Die werkelijk leeft. Dus eerst maar eens tijd nemen. Het is altijd goed als er omstandigheden zich aan je voordoen waarbij je het even niet weet. Neem maar eens tijd. En die tijd dan vullen met gebed, met je vertrouwen stellen op God. Want dat is wat Daniël gaat doen samen met zijn vrienden. Het is heel fijn als je dat dan ook samen kan doen met een ander. Samen bidden, doet u dat? In je huwelijk, met je kinderen? Doet u dat zo in de wijk? Als we elkaar hier zien, samen bidden. Dat is toch belangrijk. Dat heeft meerwaarde. Om je rustig te maken, om elkaar er ook in mee te nemen, om die schuilplaats bij God te zoeken. Daniël die doet het samen met zijn vrienden. En let u op, gemeente, waarom ze vragen in hun gebed. Ze vragen er niet om omdat ze toch alsjeblieft gespaard mogen blijven door die beul. Ze zijn niet angstig in hun gebed. Nee, waar vragen ze om? Om barmhartigheid. Ze vragen de Heere om de barmhartigheid, de genade, opdat ze in staat zullen zijn de droom van Nebukadnezar uit te kunnen leggen. En, dat staat er ook bij, om zo het leven van die wijzen, die andere wijzen, te sparen. Gemeente, bij Nebukadnezar telt een mensenleven niet. Bij Daniël telt elk leven. Ook als het magiërs zijn die de goden van Babel dienen. Dat doet er niet toe. Het zijn mensen, schepselen, zij ook. Ook al zitten ze helemaal op een dwaalspoor, maar het zijn schepselen van God, de schepper. Geschapen tot zijn eer. Weet je wat een contrast deze twee, Nebukadnezar en Daniel. Nebukadnezar, zonder God levend en daarom onrustig, onzeker. En Daniel, alle rust, alle wijsheid. En hij zoekt het bij God. Heel eenvoudig. Hij moet helpen. Nebukadnezar die leeft vanuit zijn eigen kracht. Daniel leeft vanuit Gods kracht. Vanuit zijn genade. Nebukadnezar is genadeloos. Daniel is vol van genade. Die gunt. Die gunt het leven. Ook aan de magiërs. Niet gericht op zichzelf. Maar op de ander. Dat is nou het verschil tussen een leven in de duisternis. En een leven in het licht. Waar zit u? Waar zit jij? Waar is je hart vol van? Is het op het zand gebouwd? Of op de rots? Want dan kom ik bij het tweede beeld. Dan krijgt Daniel van God die droom opnieuw in een nachtvisioen. Ziet hij het allemaal zoals Nebukadnezar het heeft gezien. En dan gaat hij naar Nebukadnezar toe en dan gaat hij die droom uitleggen. Nebukadnezar, u heeft een beeld gezien, zegt Daniel. Ziet u het weer? Een beeld. Groot, huiveringwekkend, machtig. Een grote menselijke gestalte. Met het hoofd van goud, de borst en de armen van zilver, de buik en de dijen van brons, de benen van ijzer, de voeten van ijzer en leem bij elkaar. En die voeten worden in vers 41 en 42 nog eens onderscheiden in de voet en in de tenen. 10 tenen. Wat betekent het? Nou, dit beeld, deze droom geeft aan, zegt Daniel, wat er in uw hart leeft. Het was er dus al wel in Nebukadnezars hart. Ergens wist hij het. Maar nu komt het voor zijn aandacht en dat doet God. Want God is het die verborgenheden openbaart. Hij, Nebukadnezar, is zelf het gouden hoofd. Het Babylonische Rijk, het gouden hoofd. Het straalt als goud, schitterend, verheven boven alles. Maar als je dan van boven naar beneden gaat, dan wordt het steeds minder. De glans gaat er steeds meer van af. Het wordt steeds wankeliger, want de voeten die zijn ijzer vermengd met leem. Nou, dat is niet stevig, want dat vermengt niet echt. Dat pakt niet echt. Het wordt ook steeds harder, steeds kouder. Goud, zilver, dat zijn... Er zijn nog metalen, die kun je bewerken. IJzer is hard, zo wordt het ook gezegd. Het is keihard. Het wordt ook vuiler. Modderiger. Ja, gemeente, zo zullen de rijken zich opvolgen. En sommige uitleggers die gaan dat invullen. Nou ja, goud, het gouden hoofd, dat is Nebukadnezar. Dat zegt Daniel duidelijk. Dan moet het volgende rijk het rijk van de Mede en de Perzen zijn, dat is zilver. En dat wordt opgevolgd door het rijk van brons, dat over de hele aarde heersen zal, staat er. Dan wordt er gedacht aan het rijk van Alexander de Grote, die heerschappij heeft gehad tot aan India toe. En het IJzeren Rijk is dan het Romeinse Rijk. Hard, soldaten, veroveren. Ja, en dan blijft nog over de voeten en de tenen. Dat zou dan wijzen op allerlei verschillende rijken die naast elkaar bestaan en die aan de ene kant wel sterk zijn en ijzer zijn, maar aan de andere kant juist ook zwak en onderling vermengd en verdeeld. Dat is dan ook onze tijd. Dan zijn wij ook ergens te midden van die 10 tenen. Ja, zo kan het zijn. Maar het belangrijke is in ieder geval dat de Heere aan Nebukadnezar openbaart dat die rijken elkaar opvolgen. Niet één houdt er stand. Het gaat over van het een naar het ander. En dan denk je misschien, nou ja, zo zal het gaan in de geschiedenis. Het ene rijk volgt het andere op, dat is dan altijd zo geweest. En dat blijft dan ook altijd zo. Nee. Daar komt een keer een einde aan. Ja, één ding hebben ze allemaal gemeenschappelijk. Samen maken al die rijken dat beeld tot een menselijke gedaante. Oftewel, in al die rijken, hoe verschillend ze zijn, staat de mens centraal. Dat zijn ze aan het vormen. Menselijke macht, menselijke maat, menselijke heerlijkheid. Dat is de geest die daarin heerst. Ja, gemeente, dat is dus de geest van de zonde. Dat is nou de troon van de Satan waarover we zongen. Dat de mens centraal komt te staan. Dat ik als persoon op de troon wil gaan zitten. Zonde, gemeente, dat is opstand tegen God. Nou, hier ziet u het. We bouwen ons eigen mensbeeld. En dat is het. En die geest beheerst de hele wereld. En alle wereldrijken. En je kunt het erop na gaan speuren. Gemeente, als je op deze manier daarnaar gaat kijken. En dat wil de Heer u vanmorgen dus ook leren. Om die geschiedenisles zo te leren. Dan ga je dat zien. Dan laat de geest je dat zien. Machthebbers maken zich groot op het wereldtoneel. Een Poetin die maakt zich groot. Waarom? Waarom doet hij dat? Het is omdat hij tsaar wil zijn. Daarom is hij de Oekraïne binnengevallen. Tsaar zoals een eeuw geleden. Het tsarenrijk wil hij herstellen. En hij natuurlijk op de troon. Dat is de mens, dat is hij. En hij heeft macht. Maar even goed bij ons. Gaat het ook om macht? En gemeente Poetin die valt onder de regering van God. Zelensky ook, Biden ook, Rutte ook. U en ik ook. Want dit gaat over de wereldpolitiek. Maar gemeente, nou even naar ons eigen koninkrijk. Want dat zijn we toch ook aan het bouwen. Op onze manier. Waar liggen uw prioriteiten? Wat zijn we aan het bouwen? Eigen huisje, boompje, beestje. En je bent er gelukkig in. Dat kleine stukje aarde van waar jij woont. Maar beseffen we, gemeente, dat het vergankelijk is. Van voorbijgaande aard. Want het is zo belangrijk dat we dit vandaag, ook te midden van alles wat er op de wereldkaart gebeurt, geloven en belijden. Er is een God in de hemel. En die geeft de machthebbers hun macht. En hij regeert. Hij staat boven alles. En dan is dat een geweldige troost. Als je ziet hoe mannen als Poetin hun ongestoorde gang lijken te gaan. God regeert, gemeente. Dat belijden we vanmorgen. En hoe het ook gaat, hij regeert. En het is een troost, gemeente, als je weet, God regeert, wanneer je ziet datgene wat jij zelf tot stand hebt gebracht in je leven, wanneer het afbrokkelt en minder wordt, alsof je van gouden hoofd afdaalt naar ijzer vermengd met leem. En het is een belangrijke belijdenis die je met beide benen op de grond houdt als je jezelf een gouden hoofd waant. Als je voorspoed kent en je bouwt aan je koninkrijk en het gaat goed. En je hebt een prachtig huis, een nieuwe auto voor de deur, vele zegeningen. Vergeet het niet. U kreeg het van God en het is vergankelijk. Je kunt het niet meenemen. Is er dan ergens een houvast? Ja. Ten derde de steen. Daniel legt het aan Nebukadnezar uit, vers 44. In de dagen van die koningen, dus de koningen van die rijken, zal God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde gaat. En waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Gemeente, te midden van die koninkrijken op de aarde, die roemen in de macht van mensen, komt er een ander rijk op. In de dag van die koning. Het zit er dus al ergens in. En je ziet het misschien niet, of nauwelijks. Het is alsof in een dicht begroeid naaldbomenbos ergens opeens een klein loofboompje gaat groeien. En dan denk je, die gaat niet redden. Is te donker, gaat niet lukken. En je ziet hem nauwelijks staan. Zo is Gods volk op de aarde. Israël, wat stelt het voor daar in Babel? Daniel en zijn vrienden, die God dienen, die vasthouden aan hem. Wat stellen ze voor aan het hele hof van koning Nebukadnezar? Ja, gemeente, zo is ook de kerk. Zo zijn wij toch ook klein en onaanzienlijk. Misschien ben je op je werk de enige. De enige die gelooft. De enige die vandaag in de kerk zit. En wat zijn we in de maatschappij? Een paar procent. Niet meer. En vanuit wereldlijke standaarden zeg je, ach, dat is niks. En dat gaat natuurlijk weg. Dat gaat het ook niet overleven, zoiets. Ja, denkt u? Nee, toch? Met het koninkrijk van God is als een steen die van de berg rolt. En als die ergens boven is, is die ook nog maar klein. Maar hij gaat rollen. Hij is door God zelf losgemaakt. En die steen is Christus. Door hem uit de hoge gezonden. Om hier op aarde het koningschap te aanvaarden. En langs de weg van lijden en sterven en opstanding gaat hij koning worden. En gaat hij de koninkrijken verpulveren. Gaat hij de macht die mensen zich hebben toegeëigend als hun eigen macht, waarmee ze God niet eren, maar alleen zichzelf dienen, gaat hij verpulveren. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En gemeente, wij zingen met Maria mee dat de rijken van de aarde door het kind dat ze droeg teniet zullen worden gedaan. Hij heeft koningen van de troon gestoten. En te midden van alle koninkrijken van vandaag is daar dat hemels koninkrijk. En het is in China een kleine huisgemeente die vandaag in het verborgene bij elkaar komt. Het is in Amerika ook die megakerk die God looft en prijst. Het is hier in Nederland die gemeente, zwaar getroffen door secularisatie, maar waarin trouw en liefde de mensen samenkomen. Liefde tot hun heiland. Het gaat in de kerk niet om de grote of om het massale. Daarom mag het er allemaal zijn, klein en groot. Maar het gaat erom, is Christus de koning? Regeert hij ons door zijn woord en geest? En eren we hem als onze koning. En dan gaat het ook voor u, voor jou persoonlijk om. Ben je burger van het hemels koninkrijk? Of staan je kaarten alleen maar op je eigen koninkrijk? Want als u vol bent van het aardse, dan verkondig ik u vanmorgen. De steen rolt. Hij komt eraan. Christus komt terug. En op de jongste dag zullen alle koningen voor hem moeten buigen. En van wat wij mensen met elkaar hebben gemaakt en waarvan we dachten, wauw, dat is wat. Daar blijft niets van over. Het staat, vers 32 staat het zo, het zal zijn als kaf op een zomerdorsvloer. Nou, in de zomer is het heel droog en als het kaf droog is, gemeente, dat zijn die kleine vliesjes van het graan die eruit geslagen moeten worden. Dat die kleine vliesjes, als dat droog is, dat er één windvlaag en het is weg. Het is niets dan lucht. Zo zal het weggaan. Christus komt terug. Aardse koninkrijken, menselijke koninkrijken houden geen stand. Hij regeert. En als u dat hoort, hoe reageert u dan? Meent u, dat moet je toch op de knieën brengen of niet? Op je knieën voor God. Met een gebed om genade. Zoals Daniel, om barmhartigheid. Heer, geef me barmhartigheid. Laat uw hart voor mij niet koud, maar warm zijn. Warmhartigheid. En hoe reageert u? Zoekt u dan uw heil bij hem? Bij koning Christus doe dat toch, want als je het niet doet, dan gaat alles verloren. Hou je niks over. Wie in de hemel zijn thuis zoekt, gemeente, die zal die vrede ontvangen. Want dan heb je een rustplaats, een ankerplaats. En hoe de storm dan van het leven ook tekeer gaat, wat er dan ook gebeurt, dan weet je één ding, maar hij is erbij. En hij regeert. Ik zit aan hem vast, want hij heeft zich in Christus aan mij vastgemaakt. Maar te leeft u van genade. Of ben je genadeloos? Het zal in de praktijk van ons leven te zien zijn, toch? Zoals je het bij Nebukadnezar ziet en ook bij Daniel. En Psalm 2 roept ons op om dan zo te kijken naar de geschiedenis, maar ook naar je eigen leven. En kus dan de zoon, zegt de berijming. Want als je iemand kust, dat is een uiting van liefde, van verbondenheid. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart van de volkeren ingenomen. De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen om God de Heer zelfs naar de kroon te steken. Opstand tegen God. Maar hij regeert. Mijn koning, zegt God, is gezalfd door mijn beleid. Kus dan de Zoon, de Heer Jezus. Van ouds u toegezegd. Amen. we danken en bidden. Heere, zo bidden we u of u paal en perk wil stellen aan de macht van de wereldheersers van dit moment. Want Heere, ze zijn in uw hand. We hebben ervan gezongen, we hebben ervan gehoord, we belijden het. En niet dat we het altijd zien. Maar dat is nou juist het heerlijke van uw woord, dat u het ons openbaart, zoals u het aan Nebukadnezar liet zien. Door de profeet Daniël, die er woorden aan gaf. Omdat hij wel met u de levende in contact stond om dromen uit te leggen. Heren, wij hebben uw woord en uw woord sprak vanmorgen en u liet het ons dus ook zien. Bij monden van Daniël ontvingen we de uitleg ervan. Geef ons geloof, Heer. Geloof om het zo te kunnen belijden en zien. Tegen al het woeden van de volkeren in, belijden we u, Heer Jezus, als onze koning en Heer. Aan u is alle macht. En Heer, dat is voor hen die u niet kennen een verschrikking. Want als de steen rolt, als de steen tegen ons menselijk bouwwerk aanrolt, dan blijft er niets van over als kaf in de zomerdroogte. Maar als we u, Heer Jezus, te voet vallen, dan is er hoop. Toekomst, Heere, breng ons allen ertoe. Om dat voor het eerst en weer opnieuw te doen. Geef dat we het als gemeente ook mogen doen. Steeds weer opnieuw. Als we hier in uw huis samenkomen. Maar we bidden, Heere, ook voor al die anderen om ons heen die u niet kennen. Geef toch dat ze u zullen vinden, Heere Jezus. Opdat hun ziel rust mag ontvangen. Opdat in hun leven ook zichtbaar mag worden. Dat ze vanuit die rust leven. Dat er geen paniek is. Maar wijsheid, overleg, gebed. En Heere, geef ons dat ook. Want wat kunnen we in beslag genomen worden. Door alles van deze aarde. Heere, geef ons tijd. Heilige tijd, stille tijd. Voor uw aangezicht. Dat we daar toch niet op bezuinigen. En altijd maar weer doorgaan. Dat we aandacht hebben voor u, omdat u koning bent, Heer Jezus. We danken u voor wat we vanmorgen van u ontvingen. En gaat u ook met ons mee als we zo meteen naar huis gaan? We bidden u, Heer, of u bij ons wil zijn. Welke omstandigheden we ons ook bevinden. Breng ons als gemeente vanmiddag weer samen hier in uw huis. Als we ons mogen laten vullen, Heer, met de woorden van u, die uw geest bij ons in het hart wil brengen, opdat het vrucht mag geven van geloof, van bekering. Heere, wilt u ook dan de dienst zegenen, als dominee Mulder daarin hoopt voor te gaan. We bidden u, Heere, of u zo uw zegenende handen over ons wil uitstrekken. Zonder u kunnen we niet. En geef ons rust en kracht in u. Hoor naar onze gebeden, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de dienst. We zingen Psalm 68, vers 16. Ga in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, met u allen. Amen.